Hey Anton, je hebt niet alleen voor leerkrachten en voor onderwijsprofessionals boeken geschreven, hè, met echt wel hele belangrijke thema's, zoals kindermishandeling, trauma's, hechtingsproblematiek en noem het maar op. Maar je hebt ook twee boekjes geschreven speciaal voor leerlingen, hè, en een boek voor kinderen tussen de tot 12 jaar voor de basisschoolleerling. Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. En ook voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Niet jouw schuld. Ja. Een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Waarom heb je deze boeken geschreven?
Dat was een soort ingeving die ik kreeg in de grote vakantie. Wanneer je denkt, je moet op het strand liggen. Maar toen kreeg ik een ingeving van, het is eigenlijk heel raar. Ik had net mijn traumaboek af. Vol verhalen over kinderen. Maar niemand praat met kinderen. En dat roepen we natuurlijk al een aantal jaren op allerlei gebieden, zowel in de zorg als in het onderwijs, van niemand praat met kinderen. En toen dacht ik, hé, maar jij doet het ook niet. Want je legt trauma uit aan leerkrachten, maar wie gaat het uitleggen aan kinderen? Dat de dingen die je meemaakt, dat je daar op school last van kan hebben of in de rest van je leven. Ik denk, ik moet kijken of ik dat wat in het traumaboek staat, kan vertalen in kindertaal. En ik denk, ja, dan moet het ook wel een pakkende titel hebben. Want als ik kind was, ging ik echt geen boek lezen met een stomme titel. Dus toen heb ik verzonnen van, nou, dit is een verschrikkelijk boek. Ja, met een gouden boodschap. Yeah. En dan wil je toch weten wat die gouden boodschap is. En die staat er lekker in.
Yeah.
Maar ik wil dus de drempel verlagen met dit boek om te praten over ingrijpende gebeurtenissen, yeah, in je jeugd. En dat kan gaan van mishandeling en misbruik tot een ouder die overlijdt of ziek is. Zodat kinderen ook een idee hebben van, hey, ik ben niet de enige. En vooral ook, het is niet mijn schuld. Ja.
En nu verplaats ik zo even in mezelf. En terwijl ik zo naar jou luister en ik ben het zo met jou eens, dat ook dit soort, juist deze gesprekken ook met leerlingen gevoerd moeten worden. Met name ook omdat je, he, al dat hebben we in het eerdere podcast, hebben we het ook zo over dat interne werkmodel. Mm-hmm. Van hoe zo'n kind naar de wereld kijkt. Waarin de wereld ook heel onveilig is. En toch ook maar juist die moeilijke dingen bespreekbaar maken. En dan ga ik zo even met mijn gevoel langs mezelf. En denk, ja, ik ben ook jarenlang mentor geweest. En ergens voel ik, denk ik, ja, dit is zo wat er moet gebeuren. En heel eerlijk, ergens vind ik het ook ontzettend spannend. En wat zou jouw tip zijn aan mij, als ik dat met een mentorklas zou doen, maar ook aan al die andere, van hoe pak je dit aan? Want ik kan me voorstellen dat het niet de bedoeling is dat de leerlingen dat boek in hun hand gedrukt krijgen van, hey, ga maar eens lezen en succes ermee.
Nee, dat zou ik inderdaad niet aanraden. Alhoewel ik wel weet dat het gebeurt, maar dat zou ik zelf niet doen. Ik heb echt toen ik dit zat te schrijven bedacht van, ja, dat is leuk dat je dat opschrijft, maar hoe ga je daar nou over praten? En ik denk dat je daarvoor eerst aan een aantal voorwaarden moet voldoen voordat dat kan, vind ik. En de eerste is, je klas moet een veilige groep zijn, hè, waar kinderen goed op een goede manier met elkaar omgaan. Ze moeten een beetje bij elkaar betrokken zijn en elkaar kunnen steunen. Anders kun je dit niet doen, want dit is een algemeen verhaal. Dit ga je niet, denk ik, niet alleen met één kind bespreken, alhoewel dat heel goed kan, maar dat is mijn werk niet. Ik zou het doen met de hele klas als ik het heel goed voorbereid heb. En dat betekent voor mij, je bespreekt het in het team dat je dat wil gaan doen. Je bespreekt het met de directie dat je dit wil gaan doen. Je bekijkt samen of je vindt dat ouders dit van tevoren moeten weten. Er zijn allerlei argumenten te bedenken waarom wel of waarom niet, maar dat moet je als team beslissen. En dan moet je heel goed gaan kijken naar zaken als, wat doe ik als een kind met het lezen van dit boek ontregeld raakt? Dat hij heel verdrietig of heel boos wordt. Wat doe ik dan met dat kind? Waar gaat die heen? Of gaan wij weg? Hoe komt dat kind terug? En hoe wil je dan dat je klas reageert? Dat zijn allemaal dingen die je moet bedenken. Ik denk dat een goede voorbereiding een echte noodzaak is hiervoor.
En je hebt er ook voor, met name voor het boek voor de kinderen in het basisschoolonderwijs, heb je ook een docentenhandleiding daarvoor geschreven. Toch, ja, dat je in ieder geval een soort van stappenplan hebt Ja. Hoe je dat dan, hoe je dat kunt aanpakken.
Ik heb er twee dingen bij gemaakt. Een soort checklist van tevoren. Van denk hieraan, denk hieraan, denk hieraan. Zodat je je goed kunt voorbereiden. En voor het basisschool leerkracht inderdaad een lesvoorbereiding per hoofdstukje uit het boek. Gebaseerd een beetje op het EDI-principe, expliciete directe instructie. Dus dat je heel duidelijk dingen kunt uitleggen. Er staan voorbeeldvragen bij die je kunt stellen. Er staan vragen bij om dingen terug te vragen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat jij checkt of dingen goed zijn overgekomen. Het is natuurlijk niet zomaar een onderwerp. En een kind wat maar half luistert zou hele rare ideeën kunnen krijgen. Dus je moet echt proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen door het heel geleid te doen.
Ja. Nou, en mooi dat je daar ook een stukje begeleiding in biedt. Want voor mij zou dat in ieder geval ook heel helpend zijn. Waar ik benieuwd naar ben, zijn er al good practices? Heb je al wat teruggehoord van collega's of scholen die hier daadwerkelijk mee aan de slag zijn gegaan?
Ja, voor het basisschoolboek zeker wel. Ik heb het in de tijd, dat is denk ik nu 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, heb ik het aangeboden op een school waar ik veel affiniteit mee had. Die zijn er ook mee aan de slag gegaan. En die gaven al meteen terug, er is een jongetje met de directie gaan praten over wat hij thuis meemaakte. En wij wisten al jaren dat er iets was, maar we kregen er de vinger niet achter. En met dit boekje durfde dat jongetje te vertellen. En zegt, hij heeft het boekje ook niet meer uit zijn kastje gehad dat jaar. Want hij ging er elke keer weer in kijken. En inmiddels heb ik dat vaker van scholen en collega's teruggehoord. Van, we hebben een leerling die heeft verteld over. En dat strookt ook met wat uit onderzoek blijkt. Namelijk dat als je als leerkracht dit durft te bespreken, dan durven kinderen soms wel met jou te praten. En met name soms, hè, want er zijn ook kinderen die dat echt niet gaan doen.
Ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat er dan leerkrachten zijn die denken, ja, en dit is nou precies waar ik zo bang voor ben. Want stel dat zo'n kind naar mij toe komt en zegt van, ja, nou, papa dit of mama dit. En dan? Ja. Wat dan?
Ja, dat is natuurlijk ook waanzinnig lastig, dat kan je niet anders noemen. Maar wat je wel kunt bedenken als eerste om jezelf te steunen is, het kind zit al in die situatie. Dus alles wat jij op een goede manier doet, gaat hem helpen. En een manier om te helpen is in ieder geval niet ongelovig te reageren, maar gewoon dat aan te nemen wat dat kind zegt en eens wat meer dingetjes te vragen. Dus je reageert begrijpend, je sluit aan bij wat dat kind zegt. En daarbij meteen gezegd, als dat kind zegt, ja, maar u moet het geheim houden, moet je zeggen, dat kan ik niet beloven. En wel hier en hierom. En als je echt heel erg het idee hebt, ja, maar dit is al bij lange na niet genoeg, wat moet ik nog meer? Dan zeg ik altijd, lees het boek van Marieke van Gemert. Dat gaat over in gesprek over kindermishandeling met kinderen. En daar heb je ook veel steun aan.
Ja, en met name dat stukje, hè, dat is ook iets waar ik zelf ook meteen denk in mijn rol destijds als vertrouwenspersoon. En daar kreeg ik dus ook vaak dingen te horen. En dat zijn vooral jongeren, vooral pubers, die dan op een gegeven moment zeggen van, ja, maar u mag dit echt niet verder vertellen. Of wat er soms ook gebeurde, is dat een vriendin van de desbetreffende persoon, van ja, ik maak me zorgen om haar, want dit en dit, maar ze mag niet weten dat ik het u verteld heb. En wat voor mij daarin ook steeds heel erg hielp, was ook van hem meteen al direct aangeven van, in vertrouwen kunnen wij dit bespreken, alleen wanneer ik het idee heb dat of jij in gevaar bent of dat je anderen in gevaar kunt brengen, dan ga ik dit bespreekbaar maken. Doe ik dat goed als ik dat gewoon direct ook aangeef? Want soms denk ik dan wel eens, ja, maar dan denkt zo'n kind, nou weet je wat, ik hou mijn mond wel. Dus ja, dat is iedere keer zo die dilemma.
Dat blijft het dilemma, maar je kunt het gewoon niet beloven. Je kunt wel zeggen van, maar als ik iets ga doen, dan vertel ik het jou als eerste. He, dat helpt een beetje. En natuurlijk kan dat een drempel opwerpen voor sommige kinderen. Maar dit is hoe het is. Wij mogen dat niet geheim houden. Het is gewoon een verplichting om te melden. Maar gelukkig is er de meldcode. En dat zijn stappen die je kunt volgen. En de eerste stap daaruit is praten met de intern begeleider, de zorgcoördinator over. Dus dan is er, even tussen aanhalingstekens, nog niks aan de hand. Klinkt in dit verhaal wat raar, maar weet je, je hoeft niet gelijk groots uit te pakken, zeg maar. Je kunt rustig bekijken van wat gaan we dan doen met dit verhaal.